Waar ik het met u over wil hebben is over het eigenaardige verschijnsel dat laconiek vermeld wordt in Daniël, hoofdstuk 6, vers 1. Even ter introductie. Waar staat: Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. Het normale commentaar op deze uitdrukking is dat dat historisch onjuist is, omdat het hier gaat om de ondergang, heet dat officieel, met een heel zware term trouwens, van het Rijk van Babel, het Babylonische Wereldrijk noemen wij het meestal. En het werd opgevolgd door het Medo-Persische Rijk, doordat Kores de Perziaan, bekend uit de ongewijde geschiedenis, veroverde Babel, was het idee, en daarmee vestigde hij zijn Persische Rijk. En iets als Darius de Meder staat in de meeste handboeken, dat is volstrekt onbekend. Ik moet erom lachen, eerlijk gezegd, want ik kwam tegen in de gauwigheid dat Mr. Whitcomb, dat is een Engelse-Amerikaanse schrijver, Whitcomb, die heeft in 1959 een boek geschreven waarin hij argumenteert dat deze Darius de Meder dezelfde is als Gubaru uit oude geschiedschrijving en zo, ik geloof Strabo of iets dergelijks. En dan moet ik lachen, omdat ik toevallig dat precies hetzelfde al gelezen heb in een boek uit 1873 ongeveer. Dus toen hadden ze dat ook al uitgevonden. Maar sinds die dagen is er niks veranderd en schrijft men in de Bijbelcommentaren gewoon Darius de Meder. Ja, dat komt alleen in Daniël voor, maar verder nergens en zeker is het historisch onjuist. Niettemin is hij al lang teruggevonden, Gubaru. En bij de Grieken heet hij Gobrias. Die man is dus wel degelijk bekend, maar de geschiedenis zelf kennen wij dus in de eerste plaats uit de Bijbel zelf. Pas later is via oude geschriften en studie komt men erachter dat dat inderdaad klopt. Maar soms vraag ik me af of men ooit tot dergelijke conclusies gekomen zou zijn zonder de Bijbel. Maar goed, ik denk dat de Bijbel historisch toch heel wat betrouwbaarder is dan alle geschiedschrijving bij elkaar. Mede omdat geschiedschrijving in het algemeen ook onderworpen is geweest aan de politieke censuur. Maar deze Darius de Meder, daarvan staat dat hij het koninkrijk ontving. Dat betekent dat in aansluiting op wat aan het eind van hoofdstuk 5 staat, namelijk dat verschijnsel van die hand die schreef op de muur, weet u wel, tijdens die feestmaaltijd van koning Belsazar, waar geschreven werd, mene tekel uvarsin, vers 25 van Daniël 5, dat in diezelfde nacht inderdaad het koninkrijk van Belsazar werd weggenomen, want dat is wat ook aangekondigd wordt door Daniël, die dat schrift moet verklaren. In diezelfde nacht wordt namelijk Belsazar gedood, dat is het laatste vers van hoofdstuk 5. En daarna staat er laconiek in het volgende vers, dat is 6 vers 1. Darius de Meder ontving het koninkrijk omtrent 62 jaar oud zijnde. U zult zeggen, de naam Darius lijkt toch niet op Gubaru of Gobrias. Dan zeg ik, nee, maar Darius is een titel, zoals tsaar dat is, en farao, en Candace, en wat heb je nog meer? Er waren er ook veel die achtereenvolgens Darius heten, omdat het gewoon een titel is, hè. Dat is niks moeilijks aan. Maar het was dus een Meder. Dat wil zeggen, hij is afkomstig van het volk der Meden. En ik ga maar meteen maar even verder, want de aardigheid is dat het vervolgens gaat om een koninkrijk der Meden en Persen. Want ook in Daniël blijkt het zo te zijn dat Darius de Medier werd opgevolgd door Kores de Perziaan. Dat staat in het laatste vers van hoofdstuk 6. Kores de Perziaan kwam namelijk later en de eenvoudige situatie is deze, dat het de Meden waren weliswaar die Babel veroverden, maar 2 jaar later maakte Kores een opwachting voor de poorten van Babel en nam gewoon de heerschappij over Babel. De stad hebben we het nu over van deze Darius de Meder. Dat is niks bijzonders, want de Meden vormde al lang een belangrijke groep, waren al lang een belangrijk volk daar in het Midden-Oosten, in de omgeving van Mesopotamië. Ze waren al veel eerder aan de Persen onderworpen en door de Persen ingelijfd. En onderling hadden ze daar soms ook wat problemen mee, namelijk wie de belangrijkste was in het Rijk. Dat gaat zo in de politiek, hè. In elk geval, het gebied der Meden was een belangrijk gebied. En het was zelfs zo dat de hoofdstad van de Meden, Achmeta heet het, Ekbatana. Bij ons in het Nederlands weet je veel, maar in de Bijbel heet het Achmeta. Dat staat in Ezra hoofdstuk 5, als ik me goed herinner. Dat was een van de hoofdsteden in het Persische Rijk. En later dus in het Medo-Persische Rijk. Daar komt het tot neer. In elk geval, het blijkt volgens de Bijbel zo te zijn dat de Meden die onderworpen waren aan de Perzen, dat de Meden Babel veroverden en later kwam de opperkoning zelf, zal ik maar zeggen, Kores de Pers, die we dan uit de ongewijde geschiedenis beter kennen, en hij nam vervolgens het koninkrijk over, maar er veranderde verder niks. Het was gewoon het koninkrijk der Meden en Perzen. En die uitdrukking, koninkrijk der Meden en Perzen, vind je ook alleen maar in de Bijbel. Het is gewoon zo dat in de ongewijde geschiedenis de Meden aan de kant geschoven zijn, terwille van de Perzen, en dat is het dan. Maar de Bijbel is wat nauwkeuriger en achteraf blijkt dat de oude klassieke geschiedschrijvers dat toch ook wel vermeld hebben. Alleen men heeft het over het hoofd gezien, oorspronkelijk. Maar inderdaad, het waren eerst de Meden die in Babel kwamen en daarna waren het pas de Perzen, maar het was geen verandering van het Rijk als zodanig en daar gaat het maar om. Maar dat rijk der Perzen, Meden en Perzen, kom je dus tegen hier in Daniël. Het werd al aangekondigd in vers 28 van hoofdstuk 5. Want dat Ufarsin is afgeleid van Peres en dat betekent verdelen. Ons woord bres in het Nederlands, Peres. En daar staat in vers 58, Peres betekent uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. En daarna is er sprake van het koninkrijk der Meden en Perzen en van wetten der Meden en der Perzen die niet mogen wederroepen worden. Dat is in hoofdstuk 6, een hele toestand daar. Een situatie waarin Daniël het moeilijk krijgt omdat hij in de leeuwenkuil gegooid wordt, omdat hij een wet der Meden en Perzen had overtreden. Want het is een Persisch Rijk, volgens de ongewijde geschiedenis, volgens de Bijbel, een Medo-Persisch Rijk. Mede omdat de Meden zelf een belangrijke rol speelden in het Rijk en dat de Medische hoofdstad een van de belangrijkste residenties was, ook zelfs van de koning der Perzen. In het boek Ezra is sprake van een terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap, want u weet misschien hoe het ging. Niet Darius de Meder, maar wel Kores de Pers, die 2 jaar later zich vestigde in Babel, dat was officieel 536 voor onze jaartelling. Die Kores de Perziaan gaf de Joden toestemming om terug te keren naar het beloofde land. Dat wil zeggen terug te keren naar Judea. Alleen velen deden dat niet, vandaar dat je later in het koninkrijk der Mede en Perzen Joden tegenkomt. Dat is niet de geschiedenis van Ezra zozeer, maar wel die van Nehemia en meer nog de geschiedenis van Esther. Gedurende het Medo-Persische Rijk. In de dagen van Ezra waren er problemen, omdat de Joden die teruggekeerd waren, omdat het mocht van Kores de Pers, hadden zich bezig gehouden met de tempelbouw. Althans, dat probeerden zij. Dat mocht ook, was hen toegestaan. Alleen ze kregen van doen met tegenstanders. Dat was hoofdstuk 4 van Ezra. Namelijk de Samaritanen verhinderden de bouw des tempels, staat erboven. Dat is ook wel een aardig eigenlijk, mede vanwege de typologie die erachter steekt, maar daar wilde ik het eigenlijk nou niet over hebben. En u weet wie de Samaritanen waren, toch? De Samaritanen waren in de plaats gekomen van de 10 stammen in het noordelijke deel van Canaan. En deze Joden vertegenwoordigden uiteraard 2 stammen en er was meteen strijd tussen, want de Joden wilden een tempel bouwen en de Samaritanen vonden dat dat niet moest, omdat zij de God des lands dienden. Hadden ze geleerd namelijk. Maar goed, dat vertellen we een andere keer dan wel weer. En dan zoeken de Joden de zaak op te lossen door zich te wenden tot het Persische bestuur. Van, wij mochten die tempel bouwen, maar die Samaritanen hier houden er tegen. En nou moeten ze op zoek naar of dat wel waar is. En in welke wet zal ik maar zeggen dat dan geregeld is. Weet je wel, in welke akte dan officieel is vastgelegd dat de Joden die tempel mochten bouwen. Want daar doen ze een beroep op, dat ze die toestemming hadden. En dat kan dan niet gevonden worden. Die wet vinden ze niet terug. Dat stuk, dat artikel of wat het maar wezen mag. Hè, dat document vinden ze niet terug. Daarna wordt er naar gezocht waar dat stuk kan gebleven zijn. In de la van de een of andere ambtenaar of zo, weet je wel. En dan kom je terecht in Ezra hoofdstuk 6. Toen gaf de koning Darius, dat is dus niet die Meder uit Daniel, maar gewoon het Persische koning. Toen gaf de koning Darius bevel en zij zochten in de kanselarij waar de schatten waren weggelegd in Babel, maar in de stad Babel zelf. En dat was nog steeds de hoofdstad van het Rijk, al was het inmiddels het Medo-Persische Rijk. Daar vonden ze het niet, maar dan staat er, en te Achmeta, Ekbatana heet dat tegenwoordig, dat is Iran, Noordwest-Iran, ja. Perzië dus, ja. En te Achmeta in de burg die in het landschap Medië is, werd een rol gevonden en daarin was al dus geschreven gedachtenis. In het eerste jaar van de koning Kores gaf de koning Kores dit bevel: het huis Gods Jeruzalem, dat huis zal gebouwd worden ter plaatse waar ze offeranden offeren, et cetera, et cetera. En toen was de vraag, hoe kan het dat deze wet die uitgegaan moet zijn van Babel, terecht is gekomen in Achmeta, in het landschap der Meden? En het antwoord is, omdat de koning, ook de Persische koningen, een residentie hadden inderdaad in Medië. En daarom is er des te meer grond om dit rijk te noemen het Rijk der Meden en Perzen. Dat stuk over de tempelbouw wordt dus teruggevonden in Medië. En het waren dus Meden die Babel veroverden en eind maakten aan het Babylonische Rijk. Maar het was ook in Medië waar het document lag dat toestemming gaf voor de bouw, de herbouw van één tempel. En nu we het er toch over hebben, je vindt de Meden en Perzen eigenlijk ook terug in Daniel 7, maar op symbolische wijze. Nee, Daniel 8 is het. Daar is sprake van een ram en een bok in vers 3. En die ram, die had twee hoornen en die twee hoornen waren hoog en de een was hoger dan de andere en de hoogste kwam in het laatst op. En de commentaar daarop staat gewoon in vers 20. De ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen der Meden en der Perzen. En de Meden kwamen dus het eerst op, dat klopt precies, want die veroverden Babel. En daarna kwamen de Perzen en die waren veel groter. Naar hen in de eerste plaats wordt het Rijk dus ook genoemd, het Persische Rijk. Maar in de Bijbel blijft het altijd het Medo-Persische Rijk of het Rijk van Mede en Perzen. En dan hebben we al twee dingen, namelijk het zijn de Meden die een eind maakten officieel aan het Babylonische Rijk. En op een of andere manier vanuit de Meden wordt toestemming gegeven om de tempel te bouwen. Het was door Kores de Pers, maar als het later geverifieerd moet worden, bewezen moet worden, komt men in Medië terecht. Dus de Meden hebben daar ook nogal wat van doen. En het is van belang, omdat dit dingen zijn die in het Nieuwe Testament een rol spelen. Namelijk de ondergang van Babel. Want ja, de ondergang van Babel wordt beschreven in Openbaring 17 en 18. En met name 18. Ik zal u tonen het oordeel der grote oer, de grote stad, Babel, verborgenheid, het grote Babylon, dat het koninkrijk heeft over de volken der aarde. Met andere woorden, de ondergang van Babel moet nog plaatsvinden in de toekomst. En als het er helemaal over gaat, de Meden hebben in het verleden weliswaar Babel veroverd, wat een groot woord is, maar niettemin, dat hebben ze gedaan. En, maar er is eigenlijk nauwelijks een slag gevoerd. U weet toch hoe het gegaan is, ik vertelde het altijd in één zin. Ze konden de stad niet binnenkomen. Toen hebben ze de Eufraat, die dwars door de stad liep, de Eufraat hebben ze drooggelegd, gewoon een dam in de Eufraat en de Eufraat omgelegd. En vervolgens zijn de Meden dus over de bodem van de Eufraat de stad binnengelopen zonder slag of stoot. En het enige wat er gebeurd is, voor zover wij weten, is dat koning Belsazar gedood werd, want er staat in de Bijbel. En verder ook niks, want we leren van Daniel, die toch een van de allerhoogste figuren was in het Rijk, dat hij, dat was niet alleen in het Babylonische Rijk en toen dus in de dagen van Belsazar, maar dat hij de derde was in het Rijk daarna van de Meden en Perzen. Dus die man als hoge ambtenaar, misschien wel de allerhoogste ambtenaar die er was, beneden het koningshuis, die is gewoon op zijn stoel blijven zitten, bij wijze van spreken. Er is niks veranderd. En aan Babel is ook niks veranderd, want ondanks de aardige tekeningen, dan wel schilderijen die ervan gemaakt zijn, Babel is in het verleden nooit verwoest geworden. Ik zeg altijd, het is verruineerd geworden, dat wil zeggen, het is tot een ruïne geworden, het is verlaten. Men heeft de stenen van de stad gebruikt vervolgens om een andere stad te bouwen, jaren later. Hoewel we een profetie hebben in de Bijbel die zegt dat Babel verwoest zal worden en dat de stenen van die stad niet meer gebruikt zouden worden voor de bouw van wat anders. Kan ik allemaal zo gauw niet laten zien, maar u probeert het maar eens op te zoeken. Dat is nog niet vervuld, want Babel moet nog verwoest worden. Daar gaat het om. En voor zover geprofeteerd is dat de Meden Babel zouden verwoesten, is dat nog niet vervuld, omdat, wat de Meden ook gedaan hebben, Babel is niet verwoest. En de aardigheid is natuurlijk dat de Bijbel inderdaad tevoren aankondigt, niet dat de Meden de stad zouden innemen, dat is namelijk gebeurd. Maar ze zouden de stad verwoesten en dat is niet gebeurd. En nou begrijpt u misschien ook hoe men altijd omgegaan is en meestal nog gaat met Daniël 6 vers 1. Darius de Meed ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. Men zegt het is historisch onjuist. Daarna is de vraag, maar waarom staat het er dan? Waarom heeft iemand dat dan geschreven? En het antwoord is om de Bijbel kloppend te maken, omdat er geprofeteerd was al door Jesaja en later door Jeremia dat Babel verwoest zou worden door de Meden. En toen Babel dus veroverd werd, heeft men ervan gemaakt dat het gebeurd door Darius de Meder en daarmee is het verhaal kloppend. Maar het is uiteraard niet zo. Integendeel, wij leren immers dat Babel alsnog zal verwoest worden. Want dat is in elk geval geschreven, pak een beetje 2000 jaar geleden, in de dagen dus van Johannes. Op Patmos, weet u wel, we zijn in Openbaring. En sinds die tijd is Babel niet verwoest geworden. Daar is trouwens ook een goede reden voor. Er was helemaal geen Babel, al die tijd. Ik kijk altijd met genoegen af en toe nog even in mijn oude Bijbelse encyclopedie. Ik geloof die van Grosheide en anders was het een Engelse, dat weet ik niet meer. En er staat een mooie pentekening in en er staat onder Babel, hoe het eruit ziet. En wat je ziet, is alleen maar een kleine verhoging in het landschap, omdat er hier en daar nog wat fundamenten in de grond zitten, zodat het land niet wegspoelt of wegwaait of iets dergelijks. Je kunt zien dat er wat gestaan heeft en dat is het dan, er is helemaal niks. Het Moody Bible Institute heeft in de 40e jaren, eind 40e jaren, nog eens een film gemaakt over onder andere dan de betrouwbaarheid van het profetisch woord. Dat herinner ik me nog, want ik heb dat in de tijd gezien als jongen. Opname van het gebied van Babel. En er was niks te zien, want de Bijbel had gezegd Babel zou verwoest worden en het zou niet meer herbouwd worden. Dat staat er nogal een paar keer. Maar die verwoesting, dat wil zeggen, de situatie die gefilmd werd, die bestond al in de dagen van Johannes en Patmos en Handelingen en de apostelen, Nieuwtestamentische tijd dus. En toen werd geschreven dat Babel zou verwoest worden. Moest nog gebeuren. En zoals gezegd, in het verleden is het niet gebeurd. Niet door oorlogshandelingen, laat staan door vuur uit de hemel. En dat is wel aangekondigd in die profetieën, die oud-testamentische profetieën. Met andere woorden, Babel moest dus eerst herbouwd worden. En weer de hoofdstad van de wereld worden. Herbouwd is het tot op zekere hoogte. De hoofdstad van de wereld is het niet, maar dat moet het dus nog worden. En daarna zal het in die positie alsnog verwoest worden. En dat is het sluitstuk van de geschiedenis die of begint bij Nebukadnezar, bij de oprichting van zijn Babylonische wereldrijk, of het is het sluitstuk van de geschiedenis die begint in Genesis 10 en 11... namelijk bij de oorspronkelijke bouw van Babel. Dat had een wereldrijk moeten worden, daartoe is het gebouwd namelijk door Nimrod in de tijd. En tot mijn vermaak lees ik dan dat de Heer zegt, kom aan, maar dat was omdat de mensen zeiden, kom aan, laat onze stad bouwen. En tichelen, strijken enzovoort. En toen zei de Heer, kom aan, want de Heer heeft een goed gevoel voor humor, denk ik. Blijkt uit de Bijbel. Die zei dus ook, kom aan, laat ons nederdalen en hun werk verwoesten. En dat hij kom aan zegt, dat is gewoon leuk. En dat hij zegt, laat ons nederdalen. Dan vragen wij ons af waar dat nou voor nodig was. Want toen hij Sodom en Gomorra en hoe die plaatsen maar heten verwoestte, toen daalde hij ook niet neder. En toen hij Jeruzalem verwoestte, meerdere keren, daalde hij ook niet neder. Dus waarom staat daar, kom aan, laat ons nederdalen en een oordeel brengen over dit land? En het antwoord is, omdat het tegelijkertijd profetisch is, wat moet nog gebeuren? Afgezien van wat er gebeurd is in het verleden. En daarna moet je dan de vraag stellen, en wanneer zal het gebeuren? Dat Babel verwoest wordt en de toren en wat er maar wezen mag. En het antwoord is, als de Heer nederdaalt. Dat wil zeggen, in zijn wederkomst. Het is gewoon profetie. Los van alle details, want daar ga ik nou niet op in. Wat ik u wel voor wil houden, is enige profetieën omtrent de ondergang van Babel. Die wij vinden bijvoorbeeld in Jesaja 13. Daar staat immers boven de ondergang van Babel. En dat is opmerkelijk, omdat in de dagen van Jesaja was er niet eens sprake van een Babylonisch wereldrijk. Dat bestond nog niet. Want Jesaja trad op onder de 10 stammen van Israël en kondigde aan de Assyrische ballingschap van de 10 stammen van Israël. Daar ben je meer dan 100 jaar, iets van 150 jaar minstens, voor het begin van de Babylonische ballingschap van de 2 stammen. Maar daar gaat het helemaal niet over. Niettemin, als het dan uiteindelijk gaat om dat Israël hersteld zal worden, dan toch nog weer in de toekomst, dan wordt melding gemaakt van de ondergang van Babel. En dat is zo, omdat het herstel van Israël nog niet heeft plaatsgevonden, althans niet in zijn uiteindelijke vorm. Maar als dat zal gebeuren, zal alsnog Babel geoordeeld worden. Dat moet nog gebeuren. En voor dat doel heeft Saddam Hussein dus op zijn minst, heel voorzichtig gezegd, een begin gemaakt aan de herbouw van Babel. De ondergang van Babel. Vers 2, heft een banier op een hoge berg. En eigenlijk moeten we schrift met schrift vergelijken. Zou ik er meteen Jeremia 50 naast moeten leggen. 50 en 51. En dan gaat het ook over de ondergang van Babel. En dat begint net zo. Jeremia 50, vers 2. Verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt een banier op. Zie, werpt een banier op. En in Jesaja 13, hou je hand er maar bij, want ik ga toch nog naar Jeremia 50. Heft een banier op, Jesaja 13 vers 1. Op een hoge berg verheft een stem tot hen, beweeg de hand omhoog, dat zij intrekken door de deuren der prinsen. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven, mijn geheiligden. Ook heb ik tot mijn toorn geroepen, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid. Maar let even op waar het over gaat, hè. Het gaat erom dat Babel geoordeeld en dus uiteindelijk verwoest zal worden. En let even op wie dat doen zullen. Wat gebeurt? Als je dat allemaal op moet schrijven onder elkaar, wie dat allemaal doen en wat er van gezegd wordt, heb je zo'n A4'tje vol. Namelijk mijn geheiligden, vers 3. Mijn helden, vers 3. De vrolijken mijner hoogheid. Dat wil zeggen, degenen die blij zijn, vrolijk zijn over mijn hoogheid. Dat het gelovigen zijn, lijkt me een duidelijke zaak, op zijn minst, hè? Want wij zijn blij met de verheerlijkte Christus, toch? Er is een ruisende stem op de bergen, let op ruisen, want dat heeft van doen met de wind. En in Jeremia 51, vers 1, staat, zie, ik zal een verdervende wind opwekken tegen Babel. En onder wind of ruisen zou je moeten verstaan eigenlijk een geestelijke macht. U weet hoe het is met de wind? Johannes 3. De geest waait waarheen hij wil. Al zo is ieder die geboren is uit de wind. Maar nou staat er geest. De wind blaast waarheen hij wil, pneuma. Al zo is ieder die geboren is uit pneuma. De woordspeling, dat wil zeggen de stijlfiguur, kun je in het Nederlands niet meer zien. Maar het idee is dat het vers begint met het woord pneuma en eindigt met het woord pneuma. En het beschrijft wat pneuma is, geest namelijk, of wind. Maar het gaat om onzienlijke dingen. En als hier gaat om een verdervende wind in Jeremia 51 of in Jesaja 13 over een ruisende stem, gaat het dus eigenlijk over een onzienlijke kracht. Tel ze op, hè? Onthoud ze. De vrolijken, mijn helden, mijn geheiligden, een ruisende stem op de bergen, vers 4 ben ik, gelijk eens groten volks, dat wil zeggen, het is een groot volk, maar blijkbaar een gelovig volk, want zijn geheiligden, zijn vrolijken, een gelovig volk, dat Babel zal veroveren, of verwoesten. En daarna heet het zelfs een stem van een gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. Heb je die? Een stem van een gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. Vers 5, zij komen uit verre landen, dat betekent letterlijk, zij komen uit een ver land. Namelijk van het einde des hemels, dat schijnt heel ver te zijn. En zij zijn de instrumenten van de gramschap des Heren, zegt de rest van vers 5. En er staat bovendien wanneer ze komen, namelijk is vers 6. Huilt gij lieden, want de dag des Heren is nabij, hij komt als verwoesting van de Almachtige. Dus wanneer gebeurt dit? In de dag des Heren. En die begint officieel aan het eind van de 70ste week van Daniel. Als de Heer zijn voeten zet op de olijfbergen, Jeruzalem verwoest wordt, is dat het begin van de dag, namelijk het oordeel des Heren. Maar in die dag des Heren, want dat is een hele periode, zal uiteindelijk ook Babel, het antichristelijke rijk, verwoest, dan wel veroverd worden. Door wie? Begrijp me goed, iemand kan wel zeggen, Darius de Meed heeft men uitgevonden om de Bijbel kloppend te maken. Daarom spreekt Daniel 6 vers 1 over Darius de Meden. Maar daarmee is het niet kloppend, want die Meden beantwoorden heus niet aan de beschrijving hier in Jesaja 13. Het was namelijk geen groot volk. Het waren een paar nomadische stammen die met elkaar verenigd waren onder een opperheer, heet Overlord. Dat is toch opperheer in Nederland? Je weet wel, van die krijgsheren waar ze tot vandaag mee van doen hebben daar in Midden- en Verre Oosten. De titel koning der Meden werd voor het eerst gevoerd ooit door een Pers die de Meden aan zich onderwierp. En sindsdien noemde hij zich de koning der Meden. Met moeilijke namen, dus verwacht je niet van me, maar u zoekt het maar eens uit. Hè? Maar die Meden zijn niet een groot volk en ze zijn zeker niet een gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. En ze kwamen bovendien niet uit een ver land, want Medië ligt gewoon recht ten noorden, nou misschien iets naar het oosten toe, maar recht ten noorden van Babel. Hooguit een paar honderd kilometer, maar dat is niet een ver land, ook naar klassieke normen niet. Laat staan dat het heet het einde des hemels. Dus het kan gewoon niet kloppen en je kan het ook niet kloppend maken. Afgezien van dat het nog steeds de dag des Heren niet is, die genoemd wordt in vers 6, maar daarna ook weer in vers 9... En bovendien in vers 11 heet het de dag zijns hittigen toorns. Er zijn nog een paar termen voor, maar vooruit. En dat toch de Meden bedoeld worden, staat in vers 17. Want daar staat, zie, ik zal de Meden tegen hen verwekken, die het zilver niet zullen achten en aan het goud zullen zij geen lust hebben. Dat lijkt me toch een raar soort Meden, hoor, trouwens. En het kost mij moeite te geloven dat de klassieke Meden, die in de tijd Babel veroverd hebben, het zilver niet achten en aan het goud geen lust hadden. Dat lijkt me een sterk verhaal. Maar de vraag blijft, niet wie waren de Meden, maar de vraag blijft, wie zijn deze Meden? Want zij zijn volgens vers 4 een groot volk, sterker nog een stem van gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. Het is dus een volk dat uit de heidenen verzameld is en uit verre landen, van het einde des hemels, en u weet het einde des hemels is in de Bijbel hetzelfde als het einde der aarde in de praktijk. Ik heb het nog nooit iemand tegen horen protesteren, dus ik houd het er maar even op. Wie zijn deze Meden? Maar je kan ook de naam Meden weglaten en vragen, welk is dat grote volk dat verzameld is uit heidenen? En wat komt van de einde der aarde, dan wel het einde des hemels, kortom, uit verre landen. Noem eens zo'n volk. Noem eens een volle menigte der heidenen.
De gemeente.
Die term kent u toch, hè? Volle menigte der heidenen. Niet dat het hier staat, maar ik denk dat het niet opvalt als ik het nu zeg, omdat het overeenkomt met wat hier staat. Namelijk, groot volk, koninkrijken der verzamelde heidenen. Dan zeg ik, nou, dat beantwoordt aan de volle menigte der heidenen. Maar waar staat dat? In Genesis 48. In de zegen die Jacob uitspreekt over Ephraim, de zoon van Jozef. Hij zal worden tot een volle menigte der volkeren. Wordt uitgebreid vertaald, is mijn vraag. We kennen namelijk ook een kortere versie, maar dat is het citaat daarvan in Romeinen 11. waar de verkeerde schriftverwijzingen onder staan overigens. Namelijk, daar gaat het over de volheid der heidenen. Dat wil zeggen dat het Joodse volk ongelovig is, daar gaat het specifiek over, al wordt het ook Israël genoemd. Maar het Joodse volk is ongelovig en verhard, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Een volheid der heidenen is een veel letterlijke vertaling, zou een veel letterlijke vertaling zijn, van Genesis 48, waar het vertaald is vanuit het Hebreeuws met volle menigte der volken. Er staat ook gewoon volheid der volken en dus volheid der heidenen, want het is hetzelfde. En de clue is natuurlijk dat in Romeinen 11 duidelijk moet zijn dat de volheid der heidenen niks anders is dan de gemeente, verzameld uit de heidenen, die zal ingaan, dat wil zeggen de heerlijkheid in, misschien de hemel in, dan gaat het over de opname van de gemeente, maar ik denk dat het daar zelfs niet eens over gaat. Ik denk dat het in Romeinen 11 gaat over de erfenis, het koninkrijk dat wij zouden beërven. Dat is het doel waarin de gemeente onderweg is, niet de opname van de gemeente. Maar onze openbaring met Christus in heerlijkheid. De heerlijkheid is ons beloofd, primair. Daar zijn tientallen schriftplaatsen van die dat zeggen. En er zijn er met 2 of 3 hooguit die spreken over een opname van de gemeente. Die gaat er namelijk aan vooraf, logischerwijze. Maar als de volheid der heidenen ingaat, ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar dat is het begin van de dag des Heren. Dat is de wederkomst van Christus. De toekomst van de Zoon des Mensen die de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en oordelen en zo verder. Die volheid der heidenen is dat. Romeinen 11. En waar komt die volheid der heidenen vandaan? Ja, uit de heidenen. Maar hij werd gevormd door Efraïm, want daar staat dat Efraïm zou worden tot volheid der heidenen. En als het de gemeente is, betekent het dus dat de gemeente de erfgenaam is van de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. En omdat ze ongetwijfeld letterlijk bedoeld waren, betekent het dat ook op een of andere wijze de gemeente letterlijk de erfgenaam, afstamming wil ik niet meteen zeggen, maar letterlijk de erfgenaam is van Efraïm en dus in de praktijk grotendeels en officieel in elk geval afstand van de 10 stammen van Israël. Als je mij er straks buiten gevraagd had, wat is dat volheid der heidenen of wat is dat volle menigte der volken, had ik meteen gezegd, dat is de gemeente. De eerstgeborenen, de gemeente van eerstgeborenen. Die in de hemel is opgeschreven en die eerst geboorterecht heeft boven de Joden. Maar in Genesis 48 krijgt Efraïm eerst geboorterecht boven de Joden. Een logische lijn is dus dat die volheid der heidenen uit Romeinen 11 de vervulling is van de belofte aan Efraïm gedaan. En dat wij als gemeente erfgenamen zijn van de belofte van eerst geboorterecht die gedaan is aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. En dus 10 stammen van Israël. Die lijn moet dat wezen. Wat ik probeer u voor te houden in werkelijkheid is dat die meden die Babel zouden oordelen, dat de meden die dat doen zullen en zouden volgens het profetisch woord een bedekte beschrijving is, een cryptische beschrijving is van de gemeente. Wie zijn die meden? Zijn wij. Wie zou de Babel veroveren en verwoesten? Vers 3. Mijn geheiligden. Nou, dat klopt, hè. Jesaja 13, vers 3. Ik heb aan mijn geheiligden bevel gegeven. Dat kan de gemeente zijn, toch? Ook heb ik tot mijn toorn geroepen mijn helden. Dat is de gemeente, toch? Wij lopen toch voorop in de strijd. Wij zijn toch eerstelingen? Eerstelingen van een nieuw verbond. En als later geschreven wordt, rust u toe. Dat wil zeggen, trek uw wapenrusting aan. Wel, dat hebben we toch al gedaan, eigenlijk. Volgens Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods enzovoorts. Ja, dan denkt u, ja, maar dat is tegen de macht van de duivel, dat gaat er niet over Babel. Dan moet ik u zeggen, ja, ik heb geen tijd genoeg, anders zou ik gewoon hier doorlezen tot in hoofdstuk 14. Want in hoofdstuk 14 wordt gezegd wie de koning van Babel is. Dat is dat beroemde schriftgedeelte, weet u wel, volgende hoofdstuk. Waar duidelijk blijkt wie de koning van Babel is, namelijk Lucifer. Degene die zijn troon zou stellen boven de sterren Gods en die zich zou zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden, vers 13, die ten hemel zou opklimmen enzovoort, maar die uit de hemel zou nedergeworpen worden, vers 12. En als er al één tekst in de Bijbel over de duivel gaat, is het deze. Maar over wie gaat het eigenlijk? Over de koning van Babel. Tot hem wordt het gezegd, namelijk in 14 vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel, enzovoorts. En daarmee gaat het dus alsnog wel degelijk over Babel in de toekomst. Het antichristelijke Babel. In de dagen dat de duivel op aarde geworpen is, uit de hemel nedergestoten, maar nog niet geworpen is in de hel. Dat zal ook nog gebeuren, want er staat in vers 11 van Jesaja 14. Maar daartussenin is hij een poosje op aarde, met grote toorn, wetende dat zijn tijd kort is. Dat is Openbaring 12. Dus het gaat wel degelijk over de duivel zelf, maar de strijd tegen hem en daarmee tegen Babel en daarmee het rijk der duisternis dat nu nog verborgen is, maar straks geopenbaard zal worden, ook in een letterlijk Babel, in die strijd staan wij al lang. Beslot, wij zijn degene die in de toekomst de duivel en zijn personeel uit de hemel nederwerpen. Openbaring 12. Maar dat is niet het eind van de strijd, die gaat daarna op aarde door. En als het door ons is dat hij uit de hemel geworpen wordt, wel door ons zal het ook zijn dat Babel verwoest zal worden. Inclusief de koning van Babel. En dat hij ter helle wordt nedergestoten. Jesaja 14. Maar volgens Jesaja 13 gaat het om de geheiligden, mijn helden, de vrolijken mijner hoogheid, vers 3. Vers 4, een groot volk. En nog een keer vers 4, een stem des gedruis der koninkrijken der verzamelde heidenen. Toen vroeg ik het aan Jacobus, die zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Nee, het is niet noodzakelijk hetzelfde, maar de vraag is of je die dingen anders kunt lezen. En ik zou niet weten hoe dat zou moeten. Want je kunt toch hier bij die beschrijving uit vers 3 en 4 en 5 toch niet gewoon een aards volk bedenken? Ook nog uit een ver land van het einde des hemels. En dan heet het ook nog de meden. Ik zal de meden, vers 17, tegen hen verwekken. En hun bogen zullen de jongelingen verpletteren en hoe het maar heten mag. Vers 19, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de onvaardigheid der Godeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. En dan gaat hij weer. Door welk volk werd Sodom ook alweer verwoest? Er kwam geen volk aan te pas. Sodom werd verwoest doordat er vuur viel uit de hemel. En zo werd Sodom en Gomorra verwoest. En niet door een of ander volk. En als het toch was door een volk, dan was het een hemelsvolk. Want het vuur werd geworpen uit de hemel. Nou ja, misschien waren er engelen die dat deden. Wij kunnen ons die hemelse dingen toch niet echt voorstellen. Dus we houden het maar bij de bekende Bijbelse beelden. Dan moet je je voorstellen dat er engelen met vuur naar beneden staan te gooien bovenop Sodom en Gomorra of zo. Ja, hoe het anders werkt, weet ik ook niet. Maar er kwamen geen mensen aan te pas. En hier staat dat de verwoesting van Babel overeenkomt met de verwoesting van Sodom en Gomorra. Bovendien, Sodom en Gomorra worden elders ook als voorbeeld aangehaald. Bijvoorbeeld voor de ondergang van heel de oude schepping op de jongste dag. En dat is ook niet een volk dat dat doet, want dan zal heel de schepping met vuur verbrand worden. En het vuur heeft een hemelse, een goddelijke oorsprong in elk geval. En dus moet dat met Babel ook het geval zijn. Er zal vuur komen uit de hemel. En dat staat niet alleen impliciet hier in Jesaja 13 vers 19. Maar het staat expliciet ook inderdaad in Jeremia 50 en 51. En in Openbaring 17 en 18. Dat het verwoest wordt door vuur uit de hemel. Nou, als het dan toch gebeurt door de meden, dan bevinden die meden zich blijkbaar in de hemel. Als het gebeurt door de koninkrijken der verzamelde heidenen, namelijk één groot volk uit verre land, dan bevinden die zich blijkbaar ook in de hemel, bovendien noemen ze ver land. Wat dacht u van de hemel? Waarom niet? Bovendien staat hier verre landen van het einde des hemels, dan weet u misschien ook waarom er niet staat van het einde der aarde. Maar toch van het einde des hemels. Het is een subtiele kwestie van woordkeus, maar ja. Maar het klopt allemaal wel als je er de gemeente in ziet. En iets anders is er domweg niet van te maken bij elkaar. Ik zei al, hoofdstuk 14 slaan we over, maar het gaat wel degelijk over de duivel als koning van Babel enzovoort. En als dat ooit zo is, letterlijk, dan is dat zo in de toekomst, als hij als de antichrist, maar het is de duivel, zijn residentie zal hebben in Babel. Dat zal ik nog meer eens lezen. Ik dacht Jesaja 21, ja? De last der woestijn aan de zee. Het rijmt aardig op Openbaring 17, dat zegt: ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die zit op vele wateren. Daar heb je de zee. En daarna zegt Johannes: en hij nam mij mee in een woestijn. En dan heb je wateren, of de zee dus, en de woestijn bij elkaar. Het idee is namelijk, het is een woestijn, het ligt ook te midden van een woestijn. Babel zelf ook. Nee, niet de directe omgeving, maar de iets verdere omgeving, zowel naar het westen als het oosten, is gewoon woestijn. Hè? En voor zover het vele wateren zijn, komen die tot uitdrukking in de wateren van de Eufraat, waar langs Babel ooit gebouwd was. En het komt tot uitdrukking in dat de wateren een beeld zijn van de vele volkeren. En Babel zou zijn de hoofdstad der volkeren der aarde. En wat dacht je van Daniel 7? De vele wateren, wilde wateren, en daar kwam een leeuw uit. Vier dieren, de eerste was een leeuw en stelde Babel voor. Dus ook bij elkaar, de wateren. Maar goed, de last der woestijn aan de zee, gelijk de wervelwind in het zuiden heen doorgaan, zal hij uit de woestijn komen, uit een vreselijk land. Een hard gezicht is mij te kennen gegeven, die trouweloze, de hoer, uit de Openbaring. Die trouweloze handelt trouwelooslijk en de verstoorder verstoort. Verstoorder is een van de termen voor een van die twee beesten en misschien alle twee die beesten uit Openbaring 13. De verstoorder, laten we maar zeggen dan de machthebber over dat laatste wereldrijk, het antichristelijk rijk. Hè? De verstoorder verstoort. Trek op, o Elam, beleger ze, o Media. Ik heb alle zuchting doen ophouden, daarom zijn mijn lendenen vol. En in de rest wordt dus de ondergang van Babel aangekondigd. En uit dat gedeelte, tot en met vers 10, lees ik nog even vers 9 voor de goede orde, voor de herkenbaarheid. En zie nu, daar komt een wagen mannen, een paar ruiters. Toen antwoordde hij en zeide: Babel is gevallen, zij is gevallen. En de eerste keer als Babel genoemd wordt in Openbaring, is het in de uitdrukking, Openbaring 14, zij is gevallen, het grote Babylon. En daarna wordt het herhaald in Openbaring 18. Maar de introductie is al zo in Openbaring 14. Gevallen, gevallen, het grote Babylon. Waarmee men gezegd wil zijn dat Openbaring 14 en daarna Openbaring 17 en 18 wel degelijk citeert hier uit Jesaja 21... En daarmee impliceren dat deze profetie uit Jesaja 21, maar dus ook die van hoofdstuk 13, nog niet vervuld is en dus nog vervuld moet worden. En dat dat volk dat daar een rol in speelt nog steeds moet verschijnen. En hoe heet het volk? Wel, hier heet het O Elam, O Media. Maar Elam en Media grenzen aan elkaar en liggen in hetzelfde gebied. Noordwest-Iran is het. Azerbeidzjan heet dat, geloof ik. Ik weet nooit hoe je zoiets moet uitspreken. En een deel van Persisch Koerdistan. Maar het is het gebied ten zuiden van de Caucasus. Laten we het daar maar ophouden. En het is het gebied waarheen de 10 stammen van Israël werden weggevoerd. En waar ze noodlottigerwijze of in de lucht zijn opgelost, zijn uitgestorven. Wat vreemd is voor Israël. Omdat het over het algemeen heel goed kon vermenigvuldigen, zeg maar. Hè? Dat was in Egypte al zo. En dat was later ook zo. Het is een beetje ondenkbaar dat ze weggevoerd worden in Assyrische ballingschap. En daar lossen ze in het niets op. Maar het aardige is dat in hetzelfde gebied van Elam en Media enzovoorts, daar vinden andere volkeren hun merkwaardige oorsprong. Die kwamen uit het niets tevoorschijn, dat weet u toch, hè? Allen die geacht worden te behoren tot het Caucasische ras hebben daar hun voorouders. Maar hoe, dat schijnt niemand te weten. En terwijl de 10 stammen verdwijnen, ontstaat er in de plaats daarvan ineens een ander volk, inderdaad onder andere namen, en vertrekt vervolgens van daaruit over de Caucasus en achter de Krim langs. En het aardige daarvan is weer dat daar, ik heb er foto's van gezien, ik weet niet of het nog bestaat, maar dat daar inscripties zijn op oude grafstenen van weet ik hoe lang geleden, waar inscripties zijn die ook ontcijferd zijn geworden en waar staat dat hier rust die en die van de afstammelingen van Isaac of van het volk van Omri enzovoort, waar gewoon bij staat dat het afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Wat het doet is dit, dat hier aangeduid wordt, media en omgeving, dat is het land waarheen de 10 stammen werden weggevoerd. Dat moet ik u ook eigenlijk nu lezen, maar ik weet nog niet zo gauw in welke volgorde ik dat allemaal moet doen. En daar op een of andere wijze verdwenen zijn, vertrokken naar Noord- en West-Europa enzovoorts. Maar u kent toch ook dat merkwaardige verschijnsel dat volkeren de naam aannemen van het land waar ze wonen en daarna verhuizen ze, maar nemen de naam van het land mee. Want waar wonen de Saksen? Nou, één of twee keer per jaar komt het voor dat ik naar Saksen ga, dat wil zeggen naar Oost-Duitsland. Dan zit ik aan de grens met Bohemen, dat wil zeggen vroegere Bohemen, Tsjechoslowakije, daar ben je in Saksen. Maar je hoeft niet zo ver, je kan ook gewoon naar de Bollenstreek gaan, dan kom je in Sassenheim, dat betekent het huis van de Saksen, Sachsenheim. Daar hebben Saksen gewoond, in elk geval. Die zijn daarna weer door de Friezen, dan wel door de Franken, weer verdwenen. En zijn daarna terechtgekomen in het oosten van Nederland. Want als je hier richting Hengelo gaat, zal ik maar zeggen. Dan zit je midden tussen de Saksen en de Saksische boerderij. Dan zijn allemaal Saksisch daar. En dan ga je de grens over, dan ben je ook in Saksen. Maar het ligt toch niet aan de grens met Bohemen. Dat is een heel eind verderop, maar het heet allemaal Saksen. En u weet, er was een Belg, dat was de uitvinder van de saxofoon. Dat was een Fransman, maar goed. De uitvinder van de saxofoon. En raad eens hoe die heette. Heette meneer Sax. Dan heb je nog de uitvinder van de bromfietsen, geloof ik. Dat weet ik veel. Die heet ook Sax. Hij gaat er maar aan staan. En je vindt ze overal. Maar u en ik weten dat de Saxen, de Angelen en de Saxen wonen op de Britse eilanden, toch of niet? En wat ik bedoel maar te zeggen is dat je de sporen van de grote volksverhuizing dus met gemak kunt volgen. Ze komen uit het oosten, vanaf de Krim ongeveer zal ik maar zeggen, en zo dwars Europa over, noordwesten enzovoort, en toen de zee overgestoken op de Pana die in Sassenheim dus in achtergebleven. En daar ontleent het plaatsje zijn naam aan enzovoort. En daarna zijn ze nog verder overgestoken naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika, Canada natuurlijk, en zelfs met een wijde bocht de andere kant op, tot in Australië, Zuid-Afrika aan toe. Dat zijn Saksen. Maar ze nemen de naam mee. En dit was de naam van het volk. Want het is gewoon de naam van Isaac, hè? Dat weet u. Hè? Het is makkelijk te herleiden, het is zelfs heel goed te bewijzen, ook historisch te bewijzen. Het is de naam van Isaac. Maar andersom gebeurt dus ook dat een volk de naam aanneemt van het land waar het woont en daarna die naam meeneemt. En eigenlijk loopt het hier door elkaar, want de Saksen kwamen in een land wat sindsdien Saksen heet en daarna verdwenen ze eruit en zijn nauwelijks Saksen achtergebleven. Maar het land heet nog wel zo. Wat dacht u trouwens van Georgië? Dat is de hoofdstad van Georgië. Atlanta, toch? Oh, die is te moeilijk. Ja, dat heet Georgia. Maar dat is toch dezelfde naam? Een van de 52 staten van Noord-Amerika. Georgië. Georgia. Dat is gewoon dezelfde naam. Hoe denkt u dat die staat aan die naam komt? De naam is gegeven door mensen die uit Georgië afkomstig waren, uit Oost-Europa uiteraard. Daar heten ze nog Stanislaus en in Amerika heten ze dan Stanley. Maar goed, wat er gebeurt gewoon is dat de naam media en de naam Elam gegeven wordt hier aan een volk dat daar ooit gewoond heeft, maar daar al lang niet meer is. En het zijn niet de Meden van ouds. Dat volk wat Babel veroverd heeft, maar het is een ander volk wat in Media gewoond heeft, omdat het daarheen geplant werd, weggevoerd vanuit Samaria, zal ik maar zeggen, naar Media. Sindsdien geeft de Bijbel ze dus die naam gewoon mee, maar ze zijn daar al lang niet meer, ze zijn daar al lang uit verdreven. We hebben het over de 10 stammen van Israël. En waarom zou je ze niet Media noemen? Dat betekent het volk van het midden. En het midden, in de symboliek in elk geval, zeker in de Bijbel, is de plaats van de troon, van waaruit geregeerd wordt, want om het midden draait alles, begrijpt u wel? Het midden, de boom des levens in het midden van de hof en zo, hè? Het midden, de troon, het midden des hemels is gewoon de hemel. En een volk van het midden kan dus ook heel goed een hemelsvolk zijn. Los van de oorsprong, kan het een aanzien voor de bestemming, want daar is de gemeente toe geroepen. Voor de hemel en dus voor het midden. Dat dat inderdaad het midden is, kan ik moeilijk uitleggen nu, want het is ver buiten de orde. Het gaat er maar om dat deze dingen worden toegeschreven inderdaad aan de meden. Ik weet niet of ik ze gauw kan vinden, want ik moet ook verschrikkelijk zoeken hoor. 2 Koningen 17 vers 6, ja. Waar staat in vers 5 van 2 Koningen 17, want de koning van Assyrië toog op in het ganse land, ja hij kwam op naar Samaria. Dat is de hoofdstad van de 10 stammen dus. En hij belegerde haar 3 jaar. Een beetje belegering duurt 3 jaar in de Bijbel. Hè? Van Jeruzalem of van Samaria. En dan vers 6. In het 9e jaar van Hosea. Koning Hosea wel te verstaan. Nam de koning van Assyrië Samaria in. En voerde Israël. Dat zijn de 10 stammen. Niet de Joden dus. Hè? Voerde Israël weg in Assyrië. Officieel 722 voor onze jaartelling. En deed ze wonen in Hala en in Habor aan de rivier Gozan en in de steden der Meden. En dat is wat ik bedoel. En daarna hoofdstuk 18, vers 11. De koning van Assyrië voerde Israël weg naar Assyrië en deed hen lijden in Hala en in Habor bij de rivier Gozan en in de steden der Meden. En daardoor werden zij dus Meden, Mediërs. Dat waren ze niet van afkomst, maar gewoon vanwege het land waarin ze gevestigd waren. En onder die naam kunnen ze sindsdien dus beschreven worden. En als het de bedoeling is in het Oude Testament de gemeente aan te duiden, dan moet dat bedekt gebeuren, want gemeente is een verborgenheid. En die gaat dus schuil achter de naam van de Meden. En moeilijker is dat dus niet. Dan slaat Jesaja 23 maar weer weg. Gevallen, het grote Babel. En kom ik dus toch terecht in Jeremia, hoofdstuk 50 en 51 alsnog. 2 hoofdstukken lang. En als u daarna Openbaring 18 zou lezen, dan zult u merken dat al die teksten die daar staan ontleend zijn in hoge mate aan Jesaja 13, Jesaja 21, Jeremia 50 en Jeremia 51. Maar Jeremia 50, daar begint het met het woord dat de Heer gesproken heeft tegen Babel, door Jeremia. En dat begint ook met Babel is ingenomen, werpt een banier op in vers 2. Bel, een van de goden der Babyloniërs, is beschaamd. Merodach, een van de andere goden, is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd. Want vers 3, want een volk komt tegen haar op van het noorden, maar noordelijk van Babel lag Medië. En het is weinig problematisch, omdat men in het algemeen zegt, nou ja, dat gaat over de val van Babel toen het veroverd werd door de Meden en Persen in de dagen van Daniel. Maar daar gaat het nou juist niet over. Maar daar in het noorden, daar zaten die 10 stammen en dat blijft dus altijd het volk van het noorden, want daar woonden het toen. En ongeacht waarheen het uitgezwemd is in de loop der tijd, tot in de hemel aan toe dus, want dat is waar het over gaat, het blijft gewoon dat volk van het noorden. En daarna wordt gesproken in het algemeen in deze hoofdstukken, deze 2 hoofdstukken, over de ene kant de val van Babel en de andere kant dat die val van Babel de wraak is van Israël en Juda. Want Babel heeft zich misdragen, populair gezegd, in de loop van de geschiedenis tegen Israël. Ik bedoel, alle 12 stammen bij elkaar. En nu worden de rollen omgedraaid. De wraak van Israël en Juda komt over Babel. Als je dan dus vraagt, maar wie voert die wraak uit? Dan zou het antwoord moeten zijn Israël en Juda in die volgorde. En dus 10 en 2 stammen. En dat staat er ook, want er staat in vers 4. De kinderen Israëls en de kinderen van Juda. Er wordt ook gezegd dat ze daar bekeerd zijn en geplaatst worden, vers 5, onder het nieuwe verbond. Dat niet zal vergeten worden, een eeuwig verbond. Dat moet allemaal nog gebeuren, dat is dus echt nog toekomst. Hoe je in vredesnaam in kunt volharden dat deze profetieën vervuld zijn toen de Meden Babel veroverden in de tijd, dat ontgaat mij volkomen. Dan lees je die hoofdstukken niet. Israël is nog niet bekeerd. En de 10 stammen sowieso zijn officieel van het toneel verdwenen, dus dat blijft sowieso een raar verhaal. Maar die worden hier elke keer het eerst genoemd. Niet alleen hier, maar ook andere schriftplaatsen in deze beide hoofdstukken. Daarna wordt gesproken, weliswaar in vers 3, over een volk komt tegen haar op van het noorden, Maar dat hadden we al gelezen in Jesaja 13, dacht ik. En nu in vers 9. Want zie, ik zal een verzameling van grote volken. Heb je nog een keer. Een volle menigte der volken. Een volk dat verzameld is uit de volken. Noem eens een volk dat verzameld is uit de volkeren. Punt 1, de gemeente. Punt 2, het zal nog net kunnen zijn Israël in de toekomst als het tot bekering gekomen is. Maar wat ik probeer te zeggen is natuurlijk dat de gemeente ook beschouwd wordt als Israël dat tot bekering gekomen is. Alleen wij zijn eerstelingen daarvan. Zie, ik zal een verzameling van grote volken, vers 9, uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Nou, die zullen zich tegen haar rusten, want ze doen aan de gehele wapenrusting God, wat het ook wezen mogen, denk ik altijd. En dit volk zal Babel innemen. Daar komt er in de praktijk op neer. En dan neem ik maar even een paar trefwoorden. Babel zal niet bewoond worden, vers 11. Maar zal tot een verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten over al haar plagen. Moet allemaal nog gebeuren. Er staat ook in vers 15, juicht over haar rondom. Dat staat ook in Openbaring 18, als Babel gevallen is. Men zou juichen omdat Babel gevallen is. Dan weer is sprake van Israël en des Heeren wraak in vers 15, in vers 17 in het bijzonder, vers 19. Ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. Dat wil zeggen, terwijl Babel valt, zal Israël verzameld worden. Of is Israël al verzameld? En dat gebeurt pas in de toekomst, want u weet, toen Darius de Meed Babel de veroverde werd, punt 1, Babel niet verwoest. Punt 2, het duurde nog 2 jaar, tot aan Kores de Pers. Toen kreeg Israël toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Maar dat was alleen Juda, niet Israël en Juda, het was alleen Juda. De 2 stammen, niet de 10. En dus is dat niet de vervulling van wat deze profetie zegt. Hooguit waren die gebeurtenissen een soort indicatie van dat in de toekomst alsnog deze profetieën vervuld zouden worden. En dan kun je zeggen dat de terugkeer van de Joden uit het Babylonische ballingschap onder Kores de Perziaan een soort voorafschaduwing was van de definitieve vervulling van de terugkeer van alle 12 stammen van Israël in de dagen van de komst van Christus. Waarvan Kores trouwens een type was volgens Jesaja. Want daar staat dat letterlijk. Men komt aan tegen Babel van het uiterste, vers 26. We hebben er straks ook gelezen, zoiets van verre landen, van het uiterste des hemels. Hier staat in Jeremia 50 vers 26 van het uiterste. En de wraak over Babel heet de wraak zijn stempels in vers 28. De wraak zijn stempels. Elders staat is de wraak van Israël. Nu heet het de wraak zijn stempels. Noem eens een tempel. De gemeente toch? Ja. Vers 32. Halverwege het vers. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Ik mijn hoofdletter, want het is ik de Heere, volgens vers 31. En dan vers 32. Ik zal een vuur aansteken in zijn steden. Dat zal alle plaatsen rondom hem verteren. De Heer steekt vuur aan. Dat komt overeen met het oordeel over Sodom en Gomorra. Maar het wordt niet gedaan door een aards volk. Met een leger of wat dan ook. En dus door een hemelsvolk, vanuit de hemel. En dus zeg ik weer, God heeft blijkbaar een volk in de hemel. En dat volk wordt belast met het werpen van vuur op Babel. Ja, of je dat nou letterlijk neemt of niet, maakt mij niks uit. Maar vuur uit de hemel. Zoals ook verder vermeld en met name ook in Openbaring. Eens kijken wat ik nog lezen moet. Vers 40. Gelijk God Sodom en Gomorra en haar naburen heeft omgekeerd. We lezen het hier opnieuw. Spreekt de Heere, alzo zal niemand al daar wonen en geen mensenkind in haar verkeren. En dan vers 41. Ziet, daar komt een volk uit het noorden, een grote natie en geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. Het is een prachtige uitspraak, want waar komen ze vandaan? Daar komt een volk uit het noorden. Uit het noorden. En dan een grote natie, geweldige koningen zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. En dat is niet het noorden, dat is noorden, oosten, zuiden en westen. Van de einden der aarde dus. Van alle kanten, van de 4 hoeken des hemels of der aarde, of van de 4 winden des hemels, of hoe het maar genoemd mag worden. En dan betreft het wel degelijk de gemeente die verzameld wordt uit alle volkeren, zoals de Bijbel het zwart op wit zegt. Maar aan de andere kant uit het noorden, want de gemeente komt voor de 10 stammen van Israël en die bevonden zich in het noorden, dat wil zeggen noordelijk van Babel. En dat is het verhaal, zo zitten ze aan elkaar vast. Dus langs de ene kant kan gezegd worden, het is het volk uit het noorden. De andere kant kan gezegd worden, zij zullen van de zijden der aarde opgewekt worden. En ik denk dat de Heer tot vandaag nog steeds bezig is met het opwekken van deze koningen van de zijden der aarde. Noem trouwens eens een geweldige koning. Het heet geweldige koningen, toch? Noem eens een geweldige koning. Christus, noem er nou nog eens een. U en ik. Hem die ons lief gehad heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid. Noem eens koning der koningen, dat is Christus. Noem er nog eens een paar dan, de gemeente. Want wij zijn door Christus zelf tot koningen gesteld. Voor zijn God en Vader. Dat zijn dan geweldige koningen. Ik bedoel, een geweldige keuze niet hebben. Nee, het is wat lastig als je aan de gemeente denkt als aan een bruidje dat zich rein moet bewaren en schoon moet maken en op moet tutten. Omdat de bruidegom straks haar komt ophalen. Ja, dan niet om te spotten, ik bedoel het heel serieus. Als je zo aan de gemeente denkt, ja, dan herken je de gemeente hier niet meer in. Wij verwachten de Heer die ons komt halen en het zou goed zijn als we onbesmet en onberispelijk bewaard worden van de wereld enzovoorts en bereid zijn hem te ontmoeten, gered en gereed. Weet u wel, dat is ook inderdaad zo. Maar als je dat beeld hebt van dat bruidje voor je, dan zie je dus nooit meer hier de gemeente in. Geweldige koningen, gemeente van eerstelingen, delend in de heerlijkheid en de erfenis van Christus, want wij zijn erfgenamen, Gods en mede-erfgenamen met Christus. Noem eens geweldige koningen en het is bovendien kennelijk een koninklijke natie, een grote natie en geweldige koningen. Nou, we kennen een koninklijk volk, dat is Israël, maar zo wordt het niet genoemd. Het zijn de meden en het blijkt hemels te zijn. Bovendien uit alle heidenen enzovoorts. En dus is het primair de gemeente, daar gaat het om. Wat in vers 41 heet, een volk uit het noorden, een grote natie, geweldige koningen van de zijde der aarde, heet in vers 42, aan het eind van het vers, een man ten oorlog. En daar herken je toch ook de gemeente in? Als het gaat om de strijd tegen Babel, de koning van Babel, en het is de duivel, Jesaja 14. Wie strijdt tegen hem? Die man natuurlijk. Die komende sterke man, Boas. Maar die wordt in het Nieuwe Testament beschreven in Efeze 4. Een volkomen man. En daar wordt de gemeente besproken. Met Christus aan het hoofd uiteraard. De gemeente als één man, als het lichaam van Christus. Een man ten oorlog. En dan vers 44. Want daar heet die man ten oorlog uit vers 42. Een leeuw van de verheffing der Jordaan. Noemen ze een leeuw ongeveer uit die buurt? De leeuw uit de stam van Juda, toch? Uit Openbaring 5. Maar het is Christus, inclusief de gemeente. Die wel degelijk geacht wordt de gemeente van eerstelingen van Israël te zijn. En dus een leeuw van de verheffing der Jordaan. En dan nog een iets verder, want ik zal hen in een ogenblik daaruit doen lopen. En wie verkoren is, zal ik tegen haar bestellen. Wie? Wie verkoren is, zal ik tegen haar, tegen Babel, en dat is een vrouw, de hoer namelijk, zal ik tegen haar bestellen, de verkorenen. En zal ik nou eens even voor de aardigheid laten zien hoe het zit, in Openbaring namelijk 17 nog, staat over dat laatste wereldrijk en die 10 statenbond, die koningen, die 10 koningen enzovoort, daar staat vers 14... Deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen. In Jeremia las je net de leeuw. En hier heet het het lam. En in Openbaring 5 heet het lam, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. En hier staat, het lam zal tegen hen krijgen en zal hen overwinnen. Want het lam is Heer der Heren en Koning der Koningen. En die met hem zijn, dubbele punt... De geroepenen, de uitverkorenen en de gelovigen. En ook dit is dus een verwijzing naar Jeremia 50. Wie verkoren is, Van mijn part, wie daartoe verkoren is, zal ik tegen haar bestellen. Wie is er verkoren? Wel, de gelovigen. De geroepenen dus. Want gelovigen zijn geroepen tot zo'n stelling, zeg ik altijd. Roep ik al jaren, zal ik maar zeggen. Een gelovige is geroepen tot zo'n stelling, dus tot erfrecht. En daartoe zijn we ook inderdaad uitverkoren, want we zijn uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld en tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Dat is Efeze 1, vers 4 en 5. Komt allemaal met elkaar overeen dus. Wie verkoren is? Als u mij vraagt, gewoon de gemeente, de koningen en priesters uit Openbaring 1. Wij dus. Daarna heet het in 51 vers 1 van Jeremia een verdervende wind. Maar die had ik al genoemd. Daarna gaat het onder andere over Israël of Juda weer, die niet in weduwschap zal gelaten worden. Nou ja, dat is vers 5. De oproep vliet uit het midden van Babel, die tot in Openbaring toe herhaald wordt overigens. Dan in vers 7 de gouden beker waarmee de volken dronken gemaakt zijn. Dat is ook Openbaring 17. Het mag allemaal niet moeilijk zijn. En dan hier in vers 9... haar oordeel over Babel rijk tot aan de hemel, dan weet u dat het in brand staat. En in Openbaring 18 staat erbij dat men er vanaf afstand naar staat te kijken, naar die grote rookwolken, want er is vuur gekomen uit de hemel en de stad staat in brand. En men klaagt over de stad, wee, wee. En dan vers 11, zuiver de pijlen, rust de schilven komen toe, de Heere heeft de geest der koningen van Medië opgewekt. Leuk hè, de geest der koningen van Medië. Dat is een uitdrukking, daar kom je nooit tegen. De geest der koningen van, daar kom je toch niet tegen. Wat je nog tegenkomt is de engel van de gemeente van. Maar een engel is een geest. Dat is een openbaring. Waar het over gaat namelijk, denk ik, is dat het ook niet letterlijk over de koningen der Meden gaat. De geest der koningen van Medië. Degene die geestelijk aangeduid, overdrachtelijk dus, kunnen aangeduid worden als koningen van Medië. En niet de Mediërs, de koningen. Dat lazen we er straks ook al een paar keer. Want ze worden allemaal geacht koningen te zijn. Lees die teksten nog maar een keer na. Het hele volk wordt geacht te bestaan uit koningen. Dat is toch in elk geval de gemeente. En anders is het Israël, maar daar zijn wij eerstelingen van, dus het verandert toch niks. De Heer heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want zijn voornemen is tegen Babel dat hij haar verderven. Want dit is de wraak des Heeren, de wraak zijn tempels. Wat is dat, de tempel des Heeren? De gemeente. En wat de tempel met Mediërs van doen heeft historisch, is gauw beantwoord. Niks. Maar overdrachtelijk kom je precies bij de gemeente uit, elke keer. En daar gaat het om, hè. Dan heb je nog gij die aan vele wateren woont, vers 13. Maar daar begint Openbaring 17 mee, dus dat is makkelijk genoeg. Maar nou vers 19 van Jeremia 51. Jacobs deel is niet gelijk die, want hij is de formeerder van alles en is de roede zijner erfenis. Een roede is een scepter onder andere dan, dat weet u, hè. Heere der heerscharen is zijn naam, want als er één erfgenaam is van Jacob en dus van Israël, is het Christus zelf, die trouwens in Jesaja een paar keer met de naam Israël wordt aangeduid. De Messias heet daar Israël, hè? Hier is ook vers 20, gij zijt mij een voorhamer en krijgswapenen, namelijk door u zal ik volken in stukken slaan en door u zal ik koninkrijken verderven en door u zal ik in stukken slaan het paard en zijn ruiter, het paard en zijn ruiter. Dan heb je de beide beesten uit Openbaring 13. De vorst die komen zal en de antichrist. En door u zal ik in stukken slaan de wagen en zijn ruiter. Wie zou in stukken slaan? Het gaat nog een paar keer verder, hè? Vers 22, vers 23. Wie zou ook alweer in stukken slaan met één roede? Met een ijzeren roede nog wel. De Messias toch? Psalm 2. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, ik zal u de heidenen geven tot uw bezitting. Gij zult hen hoeden met een ijzeren roede, gij zult hen in stukken slaan namelijk, want ijzer vermaalt en verbreekt. En dat zal de Heer dus doen. En raad is wat? Dezelfde uitspraak uit Psalm 2 wordt in Openbaring 2 van toepassing gebracht op de gemeente. Waarbij de Heer zegt, Wie volhardt en wie overwint, ik zal hem geven. Dat hij de heidenen hoede met een ijzeren roede, want gelijk de Vader mij gegeven heeft, zo geef ik het ook u, enzovoort. Aan het eind van Openbaring 2 staat dat echt. Met andere woorden, het is ook niks nieuws natuurlijk, wat het Oude Testament zegt over Christus gaat ook over de gemeente. Wat Christus zou doen, zou de gemeente doen. Wat de koning zou doen, zou zijn ecclesia doen. Zijn wetgevende vergadering, zijn volksvertegenwoordiging die hij zelf verzameld heeft. Zijn ecclesia, dat is wat de gemeente nou eenmaal is. En dus ook dit gaat over de gemeente, logischerwijze, die deelleeft aan de heerschappij en de erfenis van Christus uiteraard. Daarna nog vers 27, roept tegen Babel bijeen de koninkrijken van Ararat, Mini en Askenas. En zoek dat maar eens op uw atlas en u bent terecht bezuidende Caucasus in de volle breedte. Die drie plaatsnamen vind je daar terug. En dus het gebied van de tien stammen. Dat het zo is blijkt, want het volgende vers noemt de naam van Medië dus ook. Heilig tegen naar de heidenen, de koningen van Medië. Let op dat er nooit staat de Mediërs, hè. Ze hadden de koningen van Medië. Is het dan een volk van uitsluitend koningen? Ja, als het de gemeente is, wel. En als het Israël is, ook. Aan het eind van de 70ste week zijn het Gog, Magog, het land van Magog, Ros, Mezeg, Tubal en al haar benden, dat staat er letterlijk in Ezechiël 38, zijn het kortom Oost-Europese landen, dat is noordelijk van de Caucasus, maar in ieder geval Oost-Europese landen die hun leger sturen naar Palestina, dat wil zeggen naar Canaan, dan wel naar de Joodse staat en die daar een invasie plegen enzovoorts, waardoor Jeruzalem verwoest wordt. Dat is het eind van de 70ste week. Dan verschijnt de Heer op de Olijfberg, omdat een overblijfsel zijn naam aanroept. En bij die gelegenheid wordt alles wat leeft in het land gedood. En daarom moet een overblijfsel de stad uit, dwars door de gescheurde Olijfberg, vluchten naar de woestijn van Edom, naar Petra en op Meitema. Maar ook die legers van Gog, Magog, Ros, Mezeg en Tubal komen dus om in Canaan, in het land wat ze net veroverd hebben. Dat staat er ook, maar dan moet je Joël 2 lezen. Er staat, ze worden weggedaan naar een zeer ver en dor land. Maar het ligt, staat erbij, tussen de voorste en de achterste zee. Dat wil zeggen, het ligt tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. En benadering is dat zover niet. Het punt is gewoon, ze gaan dood en verdwijnen naar het Dodenrijk. Dat is een ver land. En in Ezechiël 39 wordt beschreven dat men later 7 maanden nodig heeft om alle lijken uit het land weg te ruimen. Dus dan weet u het zeker. Maar niet alleen dat, wat er ook beschreven staat, is dat die legers daar omkomen, dat het helemaal geen levend land is, maar ook dat de Heer bij die gelegenheid een vuur zal zenden in het land van Magog. En het land van Magog, daar kwam Gog vandaan, daar kwamen die legers vandaan. Het moederland van waaruit die legers gekomen zijn naar Israël, zal ik maar zeggen, dat moederland wordt tegelijkertijd geoordeeld. Niet alleen de legers die dan in Canaan omkomen, om zo te zeggen, maar ook het land waar ze vandaan kwamen. Nou, 33 jaar later, steekt niet op een dag, neem ik aan, maar 33 jaar later gebeurt iets dergelijks, want dan trekken de legers van over de Eufraat, en dat zijn dus de legers van Babel, trekken op naar een inmiddels messiaanse, gelovige, Israëlitische, niet Joodse, Israëlitische staat. En die legers komen nog net zover als het dal van Megiddo, ook genaamd Armageddon, via het Grieks van Openbaring. En daar komen die legers om. Hoe weet ik niet. En wat denkt u wat er gebeurt? De Heer zendt een vuur naar het land, dan wel de stad waar ze vandaan komen, gewoon hetzelfde verhaal. Want dit is, zijn de gebeurtenissen onder de 6e bazuin. Want onder de 7e is het koninkrijk geworden van Christus. Dat is het begin van de 1000 jaren. En onder de 6e krijg je dus dat die legers komen van over de Eufraat. Maakt niet uit of het de 6e viool of 6e bazuin is. Het is namelijk hetzelfde, leg het maar naast elkaar. Komen de legers van de opgang der zon, staat op de ene plaats. De andere zegt van over de Eufraat. Dat betekent vanuit het oosten en van over de Eufraat dus naar het westen toe. En Babel ligt exact aan de andere kant van de Eufraat, sinds de Meden hem omgelegd hebben in de tijd. En als die legers van Babel rechtstreeks komen naar Jeruzalem, houdt de Heer ze tegen in Megiddo, in Armageddon dus, en zendt een vuur in de stad waar ze vandaan kwamen. En dan ben je van de zesde onder de zevende bezuin terechtgekomen, of van de zesde viool bij de zevende. Het betekent definitieve ondergang van het wereldrijk als zodanig. Het Babylonische Rijk wilde ik zeggen, maar ik bedoelde het Rijk van Satan. Dat begint bij Nimrod in Genesis 10 en 11... en dat eindigt bij de verwoesting van het Babel dat in onze dagen herbouwd wordt. En wie het doet, gaat natuurlijk. De Heer doet dat. Maar het is echt niet zo dat wij als gemeente bij de opname van de gemeente van het toneel verdwijnen. En ze leefden nog lang en gelukkig, maar daarna heeft nooit meer iemand wat van hen vernomen. Velen denken dat, hè? Dat de gemeente straks verdwijnt en hebben we nergens meer mee van doen. Een duizendjarig rijk, dat is allemaal niet voor de gemeente. Heeft de gemeente een grote verdrukking niet. Heeft allemaal niks met de gemeente van doen. En anderen zeggen, dat kan toch niet, dus gaan we erdoor. En dat is ook alweer niet waar. Men heeft geen flauw idee wat de gemeente is. En die herkent men dus ook niet in deze profetieën. Maar het is absoluut waar dat de gemeente is een volk van eerstelingen in zijn koninkrijk. Wij gaan immers de Joden voor. In het koninkrijk, had de Heer gezegd. Onder het motto, vele laatsten zullen de eerste zijn. Wij zijn een gemeente van eerstelingen. Dat is de Hebreeuwse term eigenlijk, daarom staat het ook in Hebreeën. Wij zijn geroepen tot zoonstelling, wat ook Hebreeuws is, maar ook Grieks en Romeins zelfs. Aanstelling tot zonen. Wij zijn eerstelingen, wij zullen tot zonen worden gesteld. Wij worden dus gepromoveerd naar de hemel, was de bedoeling. En van daaruit, vanuit onze hemelse positie, zullen wij betrokken zijn in de openbaring, totstandkoming dus ook, van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat doen we niet nu, zoals velen denken, dat doen we straks en wel op deze manier. Je moet die gemeente toch ergens terugvinden? Nou, hier. Het hele probleem van die Meden is makkelijk genoeg. Het is een bedekte term ter aanduiding primair van de 10 stammen van Israël en secundair van de gemeente die officieel daaruit is voortgekomen. Bovendien, als u de moeite zou nemen om die geschiedenis van de Meden na te zoeken, dan zult u zien dat ze nauw gelieerd waren aan de Skieten en de Kimmeriërs. Maar u weet toch wie de Skieten zijn en u weet toch ook wie de Kimmeriërs zijn? En de Sakatu en zoiets. Je komt het gegarandeerd tegen, ik kan dat nu allemaal niet vertellen. En misschien staat het wel in een van die boeken die we tegenwoordig op de boekentafel hebben, maar dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar het is de moeite waard om dat eens na te kijken, want daar is een kortsluiting, daar is een vermenging. Er is zelfs een opvatting die zegt dat er eigenlijk nooit Meden bestaan hebben, omdat de Meden altijd al Israëlieten waren. Dat kan ik ook niet bewijzen, ik denk ook niet dat het waar is. We moeten dingen niet overdrijven, denk ik. Je moet voorzichtig blijven. Maar ook in alle voorzichtigheid loopt die lijn zo. Israël, 10 stammen naar Medië. Daarna blijven ze onder die naam aangeduid worden voor de gelegenheid in de Bijbel. En met name wordt daarmee aangeduid dat volk van koningen en priesters, van eerstelingen van het Messiaanse Rijk, dat daaruit voortkwam in overeenstemming met de beloften die in Genesis al gedaan zijn. Namelijk de gemeente. Hij zal onze handen vullen, want zo hoort dat met priesters, toch? We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we hier mochten zijn en uw woord mochten openen, ons mochten bepalen bij uw profetisch woord, maar ook mogen zien hoe deze oude profetieën van 2500 jaar oud en langer, dat die nog steeds actueel zijn, nog vervuld zullen worden in de toekomst. Dat alsnog dit oude Babylonische Rijk ook in zijn uiterlijke vorm niet alleen zal hersteld worden, maar bovendien zal verwoest worden definitief. Omdat u alsnog zal nederdalen en het werk van al die mensenhanden en zelfs van de overheden en machten in de lucht zult vernietigen, zult oordelen. Omdat aan u gegeven is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. We zeggen u bovendien dank dat we mogen leren verstaan dat wij als eerstelingen van dat nieuwe verbond inderdaad bestemd zijn voor de hemel en gemaakt zijn tot koningen en priesters, opdat we niet alleen u zouden dienen als priesters, maar ook inderdaad zouden delen in de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus zelf als koningen. Daarom zeggen we u dank dat we zo door het leven mogen gaan met dit uitzicht. En dat we daardoor ook over alle omstandigheden heen onze hoop en verwachting mogen stellen op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Mogen uitzien naar de opneming van uw gemeente en vervolgens mogen uitzien naar de openbaring van die heerlijkheid van Christus en de gemeente aan heel de schepping. En in afwachting daarvan bevelen we ons bij u aan, opdat u uw werk aan ons zou voltooien, opdat we mogen opgroeien daadwerkelijk tot die mannelijke rijpheid, opdat we als zonen inderdaad geschikt zijn om die verantwoordelijkheid te dragen die u ons geven wilt. We zeggen u dank, Vader, dat we dat bij u mogen brengen. En mogen we vertrouwen, niet op ons werken of streven, maar mogen vertrouwen op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Amen.